Welkom bij de Diabetesgeneeskunde podcast. Diabetesgeneeskunde is het platform voor zorgprofessionals over diabetes. Updates van congressen, de laatste wetenschappelijke ontwikkelingen en educatie. In deze aflevering gaan experts met elkaar in gesprek over het nieuws dat gepresenteerd is tijdens de ESD 2024 in Madrid.
Goeiedag luisteraars vanuit de ESD in Madrid. Mijn naam is Van Admiraal, ik ben internist en endocrinoloog in het Dijklander Ziekenhuis. En ik ben hier vandaag samen met Marcel Muskiet, die is fellow vasculaire geneeskunde en endocrinologie in VUMC. En met Mark Smits, internist en endocrinoloog in het Radboud UMC. Welkom. We gaan het vandaag hebben over de effecten van GLP-1 op de nieren en wel over de flow trial. We weten natuurlijk dat middelen als SGLT2-remmers en GLP-1-analogen, die zijn echt niet meer weg te denken uit de behandeling van diabetes vanwege de gunstige effecten buiten alleen de glucoseregulatie. Nu is het wel zo dat er tot voor kort geen grote gerandomiseerde onderzoeken waren naar GLP-1-analogen op harde renale uitkomstmaten bij patiënten met type 2 diabetes. Maar daar heeft de flow trial dit jaar verandering in gebracht. En er zijn eerder dit jaar de resultaten van gepubliceerd. Voordat we verder gaan op de inhoud en op de EASD hier in Madrid, wat hier allemaal aan bod is gekomen. Marcel, zou jij mij nog wat kunnen vertellen wat nou de belangrijkste bevindingen waren uit flow trial?
Zeker. Want inderdaad, zoals je zegt, sinds 2017 ongeveer, toen zagen we al in die hele grote cardiovasculaire veiligheidsstudies, zoals bijvoorbeeld de LEADER en de SUSTAIN 6 met liraglutide en semaglutide, dat er mogelijk een effect was van GLP-1 receptoragonisten op nieruitkomsten. Maar de FLOW trial is dan, hè, als je dat een beetje zou vergelijken met de SGLT2 studies, de DAPA-CKD en de kidney, de EMPA-kidney studie, is het echt de eerste studie die echt goed kan kijken naar renale eindpunten. De flow trial is uitgevoerd in 28 landen en had ruim 3500 patiënten geïncludeerd. Allemaal type 2 diabetes met chronische nierschade. En ze werden behandeld met semaglutide 1,0 milligram één keer per week subcutaan. Dat moet je er tegenwoordig natuurlijk bij zeggen, omdat de doseringen verschillen en de toegangs- en de routes van hoe je het toedient. De gemiddelde leeftijd was 66 jaar. Merendeel was man, zo ongeveer 70%.
Ja, het waren echt zieke patiënten, waren het ook wel. Of dat wel vasculair beschadigde mensen met een hoog risico op vasculaire complicaties, hè, nierfalen.
Als je het in het raster van de KDIGO, hè, dus met al die groene en oranje en rode hokjes zou plaatsen, dan had 93% van de deelnemers had echt een hoog of een zeer hoog risico. En werden ook als zodanig werden ze behandeld. Dat wil zeggen dat in 2019, dat deze studie begon, 95% van de mensen bijvoorbeeld ook een RAAS-blokker kreeg en behandeld werden met statines. En 15% kreeg een SGLT2-remmer. Ik denk dat het goed is dat we daar straks over gaan hebben. Ja. Maar dat is eigenlijk een beetje de studiepopulatie. De studie is uiteindelijk vroegtijdig gestopt, omdat er een positief effect werd gezien in een tussentijdse analyse. En daarop is uiteindelijk na 3,4 jaar mediane follow-up bleek dat semaglutide 24% reductie gaf ten opzichte van placebo op echt een hard eindpunt. En ja. Dat was een renaal eindpunt, een samengesteld eindpunt. Daar zat in eerste instantie, dan hebben we het over renale dood, dialyse, 50% reductie in nierfunctie. En samen gaf dat dus 24% reductie. Er zat ook een cardiovasculaire dood zat daarin. De angst, ja. Daar hebben we het met Mark ook wel eens over gehad, zeg maar, van dat het misschien gedreven zou worden door cardiovasculaire dood. Die werd weggenomen bij de componentanalyse.
Subclassificaties. Dus wel duidelijke resultaten. Mark, hoe komt dat nou eigenlijk? Wat zou nou het mechanisme erachter kunnen zijn dat GLP-1-analogen die gunstige effecten op de nieren hebben, mechanistisch gezien?
Goede vraag. De vraag is natuurlijk vooral, wat doen GLP-1-receptoragonisten momenteel niet? Ik bedoel, ze werken heel goed op gewicht, op HbA1c, lipide, bloeddruk, inflammatie. Er zijn wel wat mediatieanalyses gedaan en Marcel kent die nummers beter dan ik, maar een groot deel zal gaan via BMI, of gewichtsverlies. Een groot deel via bloeddruk, HbA1c. Maar ook gewoon echt een groot deel van 50% die we niet kunnen verklaren. En of dat dan inflammatie is of iets anders, die data hebben we gewoon nog niet.
Nee, en wordt daar veel onderzoek naar gedaan op dit moment?
Er is een studie gaande met Hiddel, Lambert-Heerspink. Die gaat er ook echt dieper op in met heel veel advanced technieks. Om te kijken, ja, wat speelt er dan precies? Ja.
Dus de toekomst zal ons mogelijk daar wat meer antwoord op geven. Nou, als we klinisch kijken, van ik denk dat klinici die patiënten met type 2 diabetes behandelen, die hebben denk ik toch een beetje in hun hoofd van, goh, als we nou patiënten hebben met macrovasculaire schade, dan zijn we geneigd om bijvoorbeeld een GLP-1-analoog te geven. Maar als we patiënten met nierfalen of hartfalen hebben of chronische nierziekte, ja, dan denk je toch aan het starten van een SGLT2-remmer. Primair. Vinden jullie nou dat de getallen van de flow trial, dat die daar een verandering in teweeg brengen?
Nou, als ik heel eerlijk ben, ik ben nog niet helemaal overtuigd. Nee. Nou, het is dus de subgroep van 15% van de mensen die wel SGLT2 starten, had op baseline. Ja, als je dan kijkt naar de echte harde eindkomstdata, dan liggen die lijntjes gewoon echt prachtig over elkaar heen. En lijkt er geen echte benefit van GLP-1 boven SGLT2. Als je kijkt naar de harde eindpunten.
Dus je zegt, het wordt een beetje geattenueerd, dat effect.
Ja, zo lijkt het wel. Maar goed, dat is natuurlijk wel weer de kaven. Het was een kleine groep. 15% komt neer op 400 mensen zo'n beetje.
Mm-hmm.
Dus dat was, of je daar nou echt heel veel uitspraken over kan doen, waarschijnlijk niet. Als je kijkt naar de subanalyses met de GVR-sloop naar beneden. Komt Marcel straks op terug, want dat is echt zijn hobby. Dan zie je daar misschien wel juist hele, nou ja, effecten die misschien wel veel beter lijken te zijn. Maar goed, de studie was underpowered voor deze analyse, voor deze specifieke vraag.
Precies, en als je ook merkte bij de sessies, hè, daar wordt inderdaad, die vragen werden ook vanuit de zaal gesteld. Hè, van goh, wat, hoe moet je dan precies de plek van de GLP-1-analoog zien bij mensen met nierschade? En toen werd ook gezegd van nou, je moet het ook als een soort groep zien met opties waar je uit kan kiezen. En misschien heeft het wel aanvullende effecten op elkaar en het een hoeft het ander niet uit te sluiten. Hoe kijk jij daarnaar? Marcel?
En zeker, dat is een hele interessante vraag waar we echt verder onderzoek naar moeten worden gedaan. We hebben natuurlijk nu met deze studie erbij, hebben we nu 4 pijlers die hebben aangetoond dat ze cardiorenaal eigenlijk protectie zouden kunnen geven. We hebben nu voor de nier hebben we aan de ene kant natuurlijk de bekende RAAS-remmers, de SGLT2-remmers. De finerenone is daar natuurlijk de afgelopen jaren is daar misschien wel bijgekomen op basis van grote studies. Dus als een minerale corticoïd receptorantagonist. En ja, die GLP-1-receptoragonist die komt er nu bij. Het is lastig om daar iets te zeggen in deze grote studies, omdat ja, deze studie werd vanaf 2019 is hij gestart. De 15% aan SGLT2 wat werd op dat moment gebruikt, tekent een beetje die tijdsgeest van toen. Dat was natuurlijk nog echt de tijd dat het echt een beetje in de pen kwam van de arts en in de richtlijnen.
Nu zou je een veel hoger percentage SGLT2 gebruikers treffen in
dat,
die populatie.
Dat hoop je wel, toch?
Ja.
Nou, als je ook in de flow trial zelf, zie je aan het einde van de trial, werd gebruikt in totaal 30% of 33% zelfs gebruikt een SGLT2-remmer. Dus dat tekent dat een vlucht heeft genomen. Maar helaas kunnen we daardoor niet heel goed zeggen dat GLP-1 on top of SGLT2 echt een benefit geeft. De studie geeft onvoldoende aanwijzingen dat het niet zo is. Maar ja.
Ja, en het is denk ik wel, het is wel zo, in ieder geval wel heel prettig dat er wel echt een trial is met echt die echt dedicated is voor het uitzoeken wat het effect is op de nieren. Hè? Dat is wel meerwaarde. Ja. Er werd ook nog uit de zaal genoemd, hè, van het gaat hier om echt beschadigde mensen. Dus mensen met een zeer hoog risico om micro- en macrovasculaire complicaties te krijgen als ze al niet hadden. Hè, want 20% had hartfalen, 20% had al een cardiovasculair event doorgemaakt. En vooral in die groep, klinisch gezien, je wil ook zo graag wat doen. Hè, dus je wil niet klaar zijn. Dus in die zin, die pijlers van bijvoorbeeld SGLT2, GLP-1, finerine, dat je wil heel graag je opties hebben, dat je steeds betere zorg kan leveren om toch nog dat risico op die complicaties te reduceren.
Ik denk dat een van de belangrijkste dingen die niet eens echt genoemd werd, maar die misschien wel goed is om hier te noemen, deze studie laat op zijn minst zijn dat de combinatie met deze alle dingen wel ook gewoon veilig is. Ja. Dus als je er maximaal voor wil gaan voor je patiënt, het kan.
Ja. Inderdaad. En dan, kijk, de toekomst zal waarschijnlijk nog de plaats en volgorde en hoe het op te bouwen zal dat laten zien. Maar in ieder geval zie je van dat het goed naast elkaar kan bestaan en dat we daarmee toch aanvullende opties hebben voor het behandelen van deze hoogrisicopatiënten.
Absoluut.
Nou, ik wil jullie heel erg danken voor jullie komst en een hele fijne ESD nog wensen.
Dank jij ook.
Bedankt voor het luisteren. Wil je op de hoogte blijven van het laatste diabetesnieuws? Schrijf je dan in voor de diabetesgeneeskunde nieuwsbrief op www.diabetesgeneeskunde.nl.